Blind Date is een podcast van de Belgische NGO Licht voor de Wereld. Al 25 jaar strijdt deze organisatie tegen vermijdbare blindheid in Afrika. In deze podcastreeks ga ik op date met een voor mij onbekend persoon en babbelen we over het leven met een visuele beperking. Kom elke aflevering meer te weten over inclusief onderwijs, oogproblemen bij kinderen, de verschillende oogaandoeningen en hoe een visuele beperking je niet moet tegenhouden. Wil je alvast meer weten over de werking van Licht voor de Wereld of wil je een zichtbaar verschil maken? Check dan zeker de website lichtvoordewereld.be of een van onze sociale mediakanalen. Veel luisterplezier. Evelien, zeer welkom. Kan je jezelf om te beginnen kort even voorstellen?
Ik ben een mama van twee kindjes en momenteel ben ik werkzaam als oogarts, zowel in Gasthuisberg, Universitair Ziekenhuis in Leuven, als twee keer per maand word ik gedetacheerd uitgestuurd naar AZ-IST.
Oké, en heb jij een specialisatie?
Wel, binnen oogheelkunde heb je verschillende subdisciplines en één daarvan is glaucoom. En dat is mijn subspecialisatie, dat mensen eigenlijk met verhoogde oogdruk problemen gaan doen aan hun oogzenuw en daardoor eigenlijk vlekken gaan krijgen. Mm-hmm. En een ander stukje van mijn subspecialisatie is eigenlijk revalidatieoogarts. Dat we eigenlijk samen met een team gaan kijken van kijk, hoe kunnen we mensen met een visuele beperking zoveel mogelijk gaan begeleiden om eigenlijk zelfstandig bepaalde zaken te blijven doen.
Oké, vanwaar die fascinatie voor het oog, voor onze ogen? Hoe ben je erop gekomen om oogarts te worden?
Wel, ik ben altijd al geïnteresseerd geweest hoe dat de werking van het lichaam ging. Maar eigenlijk als ik klein was, mijn broer had een lui oogje en moest eigenlijk regelmatig naar de oogarts, had ook een operatie nodig. En ik vond het altijd heel intrigerend om mee te gaan, om die toestellen te zien. Waar dat ik eigenlijk tijdens mijn opleiding geneeskunde ook een stukje oogheelkunde had gezien. Okay. En dan ook tijdens mijn stagejaar meegevolgd. En ja, vandaar dat ik eigenlijk dan begonnen ben.
Dus het persoonlijke verhaal heeft al ergens een beetje meegespeeld.
Ja, toch wel.
Ja. En wat vind je nu het belangrijkste? Echt het oplossingen zoeken voor die oogproblemen of het maatschappelijke verhaal? Want je zegt, ik ben ook bezig met die revalidatie, mensen echt terug laten functioneren.
Ja, wel, ik denk dat beide belangrijk zijn, want sowieso, hetgeen glaucoom is een aandoening waarvoor dat mensen eigenlijk chronisch, dat wil zeggen levenslang, behandeling nodig gaan hebben. Het is belangrijk om die patiënten ook te motiveren om te blijven een druppeltjes in te nemen, voor therapie trouw te gaan zijn. Maar daarnaast is het ook heel belangrijk dat mensen weten van, kijk, als bepaalde zaken niet meer lukken, dat er eigenlijk ook mogelijkheden zijn naar ondersteuning toe.
Ja, merk je dat er veel problemen zijn voor mensen die met die glaucoom kampen?
Als mensen, ze hebben gezichtsvelddefecten. Wettelijk gezien bijvoorbeeld om met de wagen te rijden, mocht je op je centraal gezichtsveld met beide ogen geen zwarte vlek hebben. Als je dat hebt, kom je niet meer in aanmerking om gewoon met de wagen te rijden. En moet je bijvoorbeeld naar een speciaal centrum in Brussel, het CARA, om een rijtest te gaan afleggen. Dus het is belangrijk om die patiënten eigenlijk ook te gaan informeren van kijk, wat kan niet? En wat zijn de mogelijkheden om toch nog altijd zelfstandig te blijven.
Ja. Doe je ook nog onderzoek?
Ik doe onderzoek. Een van mijn onderzoeken is samen met professor Geurt van Computerwetenschappen van de KU Leuven. En dat is eigenlijk een samenwerkingsproject met de Universiteit van Ethiopië. Dat we eigenlijk een Ethiopische doctoraatstudent hebben die gedeeltelijk hier in Leuven en een stukje in Ethiopië gaat doen. En een daarvan was onze eerste, was Ismail, die eigenlijk een app ontwikkeld heeft om een gezichtsveldonderzoek te gaan doen. Dat is eigenlijk een onderzoek om te gaan kijken of mensen stukken van het gezichtsveld gaan missen. En daarnaast ook gaan kijken om, of dat aanvaardbaar is in Ethiopië bijvoorbeeld, om te gaan gebruiken, zowel door gezondheidsmedewerkers als oogartsen, als mensen in rurale gebieden, om eigenlijk, zijn bedoeling was om dat mee te kunnen sturen op missies naar rurale gebieden om mensen met problemen sneller te gaan opsporen en zo die naar het centrum eigenlijk te gaan verwijzen.
Ja, want dat zijn problemen die bij ons dan perfect oplosbaar zijn en die daar nog heel moeilijk liggen. En je wil dus
sneller, beter, eigenlijk sneller gaan kunnen handelen. Detecteren. Ja.
Oké. En dat is dan ook jouw link met Licht voor de Wereld misschien?
Onrechtstreeks, ja. Ja.
Dus je bent sowieso ook actief zelf in het buitenland?
Niet in het buitenland, nee, maar wel om voordrachten te geven of zo'n ding.
Ja, voor onder andere organisaties als Licht voor de Wereld. Ja. Oké, want daar is dus nog heel veel werk. Merk je dat er in eigen land ook nog wel wat werk is?
Er blijft sowieso werk. Allee, als we gaan zien naar getallen bijvoorbeeld, glaucoom, zien we dat in westerse landen ook nog 50% eigenlijk niet gedetecteerd zijn.
Oké. En hoe komt dat, denk je? Zijn mensen dan bang om naar de oogarts te gaan?
Ja, bang of vaak dat ze het pas laat gaan merken.
Ja, en is het dan vaak te laat?
Wel, te laat, ja. Wat je verloren hebt van zicht, bent u kwijt.
Komt
niet
meer terug.
Nee.
Nee, oké. Okay. Dus hier is er nog wel wat werk aan de winkel. Als je dan kijkt naar de derde wereld bijvoorbeeld, is het daar ook nog een van de meest voorkomende oogziekten?
Wel, bij derde wereldlanden zijn naast bijvoorbeeld glaucoom en leeftijdsgebonden macula degeneratie die hier frequent voorkomt, ook nog veel andere zaken die voorkomen, zoals cataract. Dat wil zeggen dat de lens eigenlijk vertroebeld is, dat het beeld niet binnenkomt. En ja, heel vaak gaat cataract daar bijvoorbeeld voor blindheid gaan leiden. Wat dat eigenlijk een heel gemakkelijke oplossing biedt, is een cataractoperatie. Dus eigenlijk de lens gaan vervangen door een nieuwe lens, wat dat hier in onze westerse wereld eigenlijk nooit tot blindheid gaat leiden, omdat mensen op tijd bij de oogarts terechtkomen en een nieuwe lens gaan krijgen, maar bijvoorbeeld daar wel nog een grote oorzaak is.
Ja, en daar doet Licht voor de Wereld dan ongelooflijk belangrijk werk, natuurlijk.
Ja, zeker en vast. En daarnaast ook gewoon mensen die eigenlijk een niet gecorrigeerde brilcorrectie gaan hebben. Dus als mensen geen aanpassing hebben van een bril, zorgt dat ervoor, wat hier eigenlijk niet meer voorkomt. Als mensen niet goed zien, dan kunnen ze gemakkelijk een bril gaan aanschaffen. Ja. Dat is daar niet zo gemakkelijk. En dat zorgt er ook voor, niet alleen dat mensen niet goed zien, maar ook vaak dat er een stigma op ligt om een bril te gaan dragen.
Ja.
Dus dat het ook een beetje moet sociaal aanvaardbaar worden.
Ja, tuurlijk. En wat doet Licht voor de Wereld dan heel specifiek?
Die gaat daar eigenlijk mensen die kinderen en volwassenen met visuele beperking gaan die eigenlijk gaan opsporen, gaan ook gezondheidsmedewerkers gaan opleiden, gaan eigenlijk lokaal ziekenhuizen gaan ondersteunen, niet alleen organisatorisch, personeel, maar ook technisch met infrastructuur, zodat ze daar eigenlijk ook goede kwaliteit kunnen gaan zorgen. Ook kinderen gaan stimuleren met visuele beperking, dat die ook eigenlijk onderwijs kunnen gaan volgen. Mensen die minder goed gaan zien, bijvoorbeeld een loepen gaan geven, zodat ze inclusief onderwijs kunnen volgen. En dat ze eigenlijk met hun leeftijdsgenoten naar school kunnen gaan, zodat ze zien van, kijk, ondanks dat ze minder goed gaan zien, zijn ze toch een belangrijke stuk van de maatschappij. Ook behandelingen, druppels gaan voorschrijven, operaties gaan doen, zoals cataractoperaties. Ook visuele revalidatie voor mensen die slechtziend zijn. Ook een optiekzaak aan de ziekenhuis waar dat er operaties gebeuren, zodat mensen eigenlijk ook een aangepaste bril kunnen gaan krijgen.
Het is ongelooflijk veel.
Ja, eigenlijk heel veel. Om toch het stukje meer mensen met visuele beperking terug een stuk in de maatschappij te gaan opnemen.
Ja. Is er een case die jou heel na aan het hart ligt, als je zo even terugkijkt?
Wel, in mijn opleiding, tijdens mijn carrière heb ik verschillende patiënten dat ik opvolg voor een lange tijd. En één daarvan is bijvoorbeeld een man die in onze studies meegedaan heeft. En zijn vrouw zat in een rusthuis en die had eigenlijk vaak sociaal contact nodig. Dus die belde onze studiemedewerkers regelmatig op. Of als zijn vrouw iets gehad had, dan belde die mij ook op. En zo, twee dagen voordat hij eigenlijk, hij was palliatief, had hij mij op zijn sterfbed opgebeld om te bedanken voordat hij eigenlijk gestorven was. Dus dat was iets dat mij wel aangreep.
Ja, kan ik me voorstellen. Op welke manier kunnen wij hier ons steentje bijdragen? En dat bedoel ik niet alleen voor de derde wereld, voor de werking van Licht voor de Wereld, maar ook hier dichter bij ons, mensen met een visuele beperking. Hoe kunnen mensen zonder toch helpen?
Wel, ik denk dat het belangrijk is als mensen met een visuele beperking hebben, dat ze ook ondersteuning gaan hebben. Er bestaan revalidatiecentrum die eigenlijk in teamverband die mensen gaan begeleiden, oriëntatietechnieken gaan toepassen, hoe dat ze zich moeten gaan bewegen, ook hulpmiddelen gaan toepassen. Bijvoorbeeld niet alleen thuis, maar ook in de schoolcontext, werkcontext, dat we daar ook begrip voor hebben en beseffen dat dat bestaat. Want een van de meest moeilijke dingen dat mensen met visuele beperking gaan merken, is dat het eigenlijk niet op hun voorhoofd staat geschreven. Je ziet het niet. En sommige van mijn patiënten raad ik dan aan om eigenlijk een soort een witte stok te gaan gebruiken. Eigenlijk meer om aan te tonen van, kijk, ik heb problemen met mijn zicht, hou rekening met mij en help mij als het nodig is.
Ja. Maar tegelijkertijd vinden ze dat misschien erg om zo gestigmatiseerd te worden.
Dat is een grote stap. Maar voor sommigen maakt het wel dat ze zich gemakkelijker zelfstandig gaan verplaatsen en dingen gaan doen dan dat ze vroeger niet meer deden.
Ja. En dus
voor anderen dan. Ja. Wees niet bang om te helpen.
Wees niet bang om die mensen te helpen, om aan te spreken van kijk, kunnen we iets doen voor u? Als het nodig is, dan zullen ze zeggen van ja, oké, dank je. En als het niet nodig is, zullen ze dat ook zeggen.
We kennen nu de verschillende projecten van Licht voor de Wereld in de Derde Wereld. We weten wat we hier zo ongeveer kunnen doen om mensen met een visuele beperking het leven wat makkelijker te maken. Hoe kunnen we nu die projecten van Licht voor de Wereld, ja, in Afrika bijvoorbeeld, goed ondersteunen van hieruit?
Ja. Wel, er zijn verschillende mogelijkheden. Het gaat van eigenlijk kleine giften, dat je eigenlijk kinderen de mogelijkheid biedt om visuele revalidatie en naar onderwijs te gaan doen, tot grotere giften, dat ze eigenlijk een cataractoperatie kunnen gaan krijgen. Omdat cataract, ja, is een van de belangrijkste oorzaken van vermijdbare blindheid. Hè. Ja. Als je dat gaat opereren, dan kunnen de mensen terug gaan werken, zijn ze terug een stukje van de maatschappij. Ook, ja, kunnen ze terug een gezin gaan onderhouden, want dat zorgt er ook voor dat kinderen anders niet kunnen gaan werken, dat ze thuis moeten blijven om voor een zieke, ja, visueel beperkte ouder te gaan zorgen. Daarnaast zijn er ook bepaalde sportactiviteiten dat Licht voor de Wereld eigenlijk mensen gaan lopen, zoals de looptocht in Brussel, dat ze eigenlijk gaan sponsoren om mee te gaan doen. Zijn er ook schoolpakketten voorhanden om eigenlijk echt specifiek in school hier uitleg te gaan geven van kijk, hoe werkt Licht voor de Wereld, wat doen we daar, wat gaan we gaan doen om eigenlijk hier ook onze jeugd, ja, te gaan onderwijzen, dat voor ons, wij hebben gemakkelijke toegang tot gezondheidszorg, tot oogheelkunde, maar dat dat niet overal is. Want dat we weten bijvoorbeeld, ja, ze werken in Rwanda, Congo en Tanzania, dat 40% van de kinderen eigenlijk bijvoorbeeld door cataract, ja, blind zijn. En dat dat eigenlijk, ja, toch een grote impact geeft op een ontwikkeling, onderwijs en mogelijkheden van kansen later.
Ja, het zal wel zijn. Dat is een enorm cijfer, ja, waar dus, ja, een heel groot deel van te, ja, vermijden is als we op tijd kunnen ingrijpen, ja, en als we de middelen hebben om in te grijpen.
Voilà. Ja, maar bij een kind, ja, moet die in slaap gedaan worden voor een operatie. Een volwassene die kan gewoon onder druppelverdoving geopereerd worden. Maar ja, als geen kinderen in slaap moet doen, dan kost dat ook wat meer infrastructuur, meer personeel. Dus toch wel wat complexer om te gaan doen.
Dus die financiële ondersteuning, ja, is superbelangrijk.
Absoluut.
En dan weet Licht van de Wereld, Licht voor de, ja, Wereld absoluut wat ze daarmee,
ja,
moeten doen.
Zeker en vast. En dan maken ze toch dat een heel stuk mensen terug, ja, financieel een stuk sterker in hun schoenen staan om terug op de arbeidsmarkt deel te gaan nemen of onderwijs te gaan volgen.
Ja, alles wat hier zo evident is.
Ja, en dat we soms niet bij stilstaan, nee, dat het hier zo evident is, maar dat het voor anderen, ja, zeker in die landen, veel moeilijker ligt.
Oké. Okay. Evelien, we hebben al een aantal oogziektes, ja, genoemd. Er zijn er veel, natuurlijk. Ja. Wat zijn voor jou de allerbelangrijkste hier? En wat zijn de belangrijkste in de derde wereld, in de landen waar Licht voor de Wereld actief is?
Ja, ik denk hier gaan we eerder gaan kijken naar leeftijdsgebonden macula-degeneratie. Dat mensen eigenlijk, ja, ter hoogte van het puntje waarmee dat je scherp gaat zien, dat je een vlek gaat krijgen en dat ze eigenlijk zien dat dingen, ja, niet meer recht, maar eigenlijk gebogen gaan zijn. Glaucoom, wat we ook al even aangehaald hebben, dat we vlekken gaan krijgen. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste hier. Maar als we dat gaan vergelijken naar, ja, derde wereldlanden, dan zien we dat bijvoorbeeld trachoom, dat is een oogaandoening, dat er eigenlijk een ontsteking van het bindvlies, het wit van ons oog, gaat komen, waarvoor dat de verlittekening is, dat uw ooglid naar binnen komt en dat eigenlijk, ja, ter hoogte van uw hoornvlies, het voorste deel van uw oog, eigenlijk een wondje ontstaat en dat mensen daarvan blind kunnen gaan worden. Dat wordt veroorzaakt door bepaalde bacteriën. Daarnaast hebben we ook een aantal infectieziekten die gaan voorkomen door slechte hygiëne, geen goed water die aanwezig is, die, ja, ook veel meer problemen gaan komen. Cataract is ook een typische die voor gaat komen daar, omdat dat, ja, veel minder mogelijkheden naar behandeling toe gaat zijn en dat mensen daardoor blind gaan worden. Ook baby's die geboren worden met aangeboren oogaandoening, omdat er tijdens zwangerschap opvolging, ja, rubella kan voorkomen. Bepaalde aandoeningen die hier eigenlijk bij onze westerse wereld door opvolging niet meer gaan voorkomen.
Oké. Okay. Heb je het de voorbije jaren zien evolueren? Zie je wel beterschap? Is er hoop?
Wel, ik denk dat we sowieso zien dat er, zeker in derde wereldsland, dat er veel meer projecten op poten wordt gezet om mensen de mogelijkheid te gaan bieden om bijvoorbeeld een cataractoperatie, een brilcorrectie te gaan hebben, dat de grootste stuk van vermijdbare blindheid, noemen we dat dan, blindheid van glaucoom, dat is onomkeerbaar. Maar ja, een cataractoperatie, een brilaanpassing, ja, dat zijn dingen die heel belangrijk zijn en die ook meer en meer, ja, door ondersteuning van verschillende organisaties zoals Licht voor de Wereld, ervoor gaan zorgen dat blindheid daar toch een stuk minder aanwezig gaat zijn.
Ja, wat zijn de grootste uitdagingen nog volgens jou?
Ik denk dat we gaan zien, met de vergrijzing van de populatie, dat er ook heel veel meer chronische aandoeningen gaan voorkomen. En dan zien we dat in de pipeline bijvoorbeeld artificiële intelligentie ook een stukje een rol vermoedelijk gaat spelen. Dat we meer gaan kunnen gaan screenen, zoals ik bij mij, een van de projecten waarmee ik samenwerk in Ethiopië. Ook dat we foto's van de netvlies van de oogzenuw gaan nemen. En dan eigenlijk door artificiële intelligentie op los te laten, dat we veel meer mensen met problemen gaan kunnen detecteren op een vroegere stadium en daardoor ook een stukje blindheid gaan voorkomen, omdat ze sneller een behandeling gaan kunnen krijgen.
Oké, en vanaf wanneer denk je die resultaten te zien van die artificiële intelligentie bijvoorbeeld?
Wel, ik denk dat er op dit moment al heel veel studies bezig zijn, maar om echt te zeggen van kijk, het zal geïncorporeerd worden, dat dat toch nog een jaar of twee, drie zal zijn, tegen dat allemaal zo ver op poten staat, dat we betrouwbare resultaten gaan hebben.
Ja, ja. En voor we dat soort blindheid helemaal uit de wereld kunnen helpen, hoeveel verder zijn we dan, denk je?
Ik hoop binnen 10 jaar
al. Echt, binnen 10 jaar al? Ja.
Ja, ik hoop dat we toch een heel stuk verder gaan kunnen staan.
Ja, ja. Dan bedoel je hier en ook derde wereld?
Wel, ik hoop als de dingen hier ontwikkeld worden, dat we die toch zo snel mogelijk ook daar op grote schaal gaan kunnen toepassen, omdat het daar eigenlijk nog een veel grotere benefit geeft.
Ja.
Voordeel gaat hebben voor de bevolking dan hier alleen, omdat mensen hier al gemakkelijker toegang hebben tot bij de oogarts.
Oké, top. En wanneer is jouw persoonlijke missie als oogarts geslaagd? Wanneer ga je echt helemaal tevreden zijn dat je, ja, dat je ooit voor het beroep gekozen hebt en ja, dat je gedaan hebt wat je wilde doen?
Ja, ik denk dat als iedereen mogelijkheid heeft om oogzorg te krijgen en ondersteuning te krijgen als ze visuele problemen gaan hebben, dan ga ik blij zijn.
Oké, okay. En jouw broer, die is volledig in orde?
Ja, die is volledig in orde, ja.
Oké, okay, dankjewel Evelien voor het hele boeiende, heel duidelijke gesprek.
Met veel plezier.
Zo, wil jij ook een verschil maken en zorgen voor beter en meer inclusief onderwijs voor blinde en slechtziende kinderen in Afrika? Surf dan zeker eens naar de website lichtvoordewereld.be.